Ja, en volgens mij is het gelukt en heb ik Philippe de Bot aan de lijn.
Ja, dat is waar, het is gelukt.
Ik bel u, want we kregen een persbericht van jullie, zoals wel vaker. En daar stond een artikel in dat zo niet meteen direct aanwijsbaar iets met natuur te maken had, maar natuurlijk indirect zeer zeker wel. Het gaat over het begrip koopkracht. Ja? En dat vind jij blijkbaar een begrip dat op een irritante manier te veel gebruikt wordt.
Ja.
En
met
waarom?
Een beetje een provocerende titel, tegen de koopkracht.
Ah.
Die is er natuurlijk omdat mensen het zouden lezen. Maar zoals je zegt, mijn probleem is een beetje, voor mij is het wel duidelijk dat je op een of andere manier sociaal en ecologisch denken vanuit een soort ecosocialisme terug moet naar boven krijgen. Dat dat ook meer invloed en politieke invloed moet hebben. En dan ga ik als vakbondsmilitant ook, want ik ben aangesloten bij het ABVV in de culturele sector. Dan ga ik naar betogingen en ze hebben de hele tijd bezig over koopkracht. Wij willen meer koopkracht, dus wij willen meer geld om dingen te kunnen kopen. En ten eerste denk ik, dat is niet de manier waarop je je onderscheidt. Hè? Als je aan politiek wil doen of als je als partij de stemmen halen, dan ben ik ervan overtuigd. Of als lobbygroep of als actiegroep mensen wil verenigen, dan ben ik ervan overtuigd dat je jezelf moet onderscheiden tegenover de rest. En dan stel ik vast eigenlijk dat van het ene uiterste naar het andere, zowel het Vlaams Belang als anders, de vroegere Open VLD, als Vooruit, als de PvdA, iedereen is bezig over koopkracht. Wij willen meer koopkracht. En als je dan de studies erop nakijkt van de Universiteit van Gent, ten tijde van corona, dan was dat voor mij toch wel onthutsend in die zin. Toen is de koopkracht van iedereen gestegen door verschillende toelagen en zo die we kregen rond elektriciteit en dan coronapremies, nationaal en plaatselijk enzovoort. Maar wat zegt die studie van UGent? De ongelijkheid is ook scherper geworden. Dus die koopkracht met z'n allen iets meer verdienen, zorgt er niet voor dat de ongelijkheid opgeheven wordt. En dat is voor mij het probleem dan. Ik geloof nog altijd in de oude slogan, de rijken minder rijk en de armen minder arm. Ja, als je het niveau voor iedereen op een gelijke manier met meer koopkracht laat naar boven groeien, dan los je de ongelijkheid niet op. Dus ik zou liever naar een vakbondsbetoging gaan tegen de ongelijkheid dan naar een vakbondsbetoging voor meer koopkracht. Kort gezegd. Dus
ja,
ik heb daar een beetje een probleem mee.
Het is inderdaad een discours dat je bij alle politieke partijen tegenkomt, hè?
Ja, ook de partijen die de ongelijkheid stimuleren, laten we zeggen, langs de rechterzijde of de neoliberale zijde, die pakken voortdurend uit met koopkracht. Ik heb destijds veel Jan Blommaert gelezen en de taalkundige ter linkerzijde, die een aantal jaren geleden gestorven is met een mooie film die hem nog gemaakt heeft. Dan denk ik van ja, dit is geen oplossing. We moeten ongelijkheid bestrijden. En als iedereen maar bezig zit rond koopkracht, ja, dan krijg je een soort van consumentisme en een hol begrip dat tot niks dient. En waarbij je toch een aantal dingen vergeet ook.
Ja, Jan Blommaert, ja, dat is de man die zo inderdaad met taal bezig was in de zin van dat niet neutraal is en dat toch wel...
Ja.
Wie gebruikt het en waarom, met welke bedoeling? En die dan ook zo de woorden werkgever en werknemer analyseerde.
Ja.
Dat vind ik altijd een hele mooie.
Ja, inderdaad, taal is ook een... taal is een cultureel begrip. En dus is, als je dan verder gaat naar Gramsci bijvoorbeeld, hè, de dissidente Italiaanse communist die stelde dat ook op cultureel vlak er een strijd bezig is, ja, dan ben je beter dat je dat taalgebruik toch ook een beetje bekijkt en in orde zet. En dat we niet met z'n allen dezelfde... Het zijn zoveel van die containerbegrippen, hè, duurzame ontwikkeling. Ja, wat is dat? Oh, koopkracht, ja, maar wat is dat eigenlijk? Oh, iedereen gebruikt dat. Helpt dat ons vooruit of niet? En ik denk van niet, onder andere, als ik een zeer concreet voorbeeld neem, de arbeiders bij Indaver, of de arbeiders in mijn streek bij Utrechtsbel en Romse, je krijgt de neiging, door dat begrip en door de acties die daar rond gevoerd worden, om als arbeiders te denken, als ik maar een beetje meer verdien, dan is het leven kwalitatief interessanter, dan word ik gelukkiger. Terwijl dat eigenlijk niet altijd is. Mensen die met nacht toegewerken, et cetera, die worden nog altijd minder, die hebben nog altijd een kleinere levensverwachting dan anderen. En in een aantal van die fabrieken, Utrechtsbel in Romsen ken ik zeer goed, ja, bloedproeven die we gedaan hebben bij arbeiders daar, bewijzen dat het risico op permanente ziekten door de PFAS, dat die altijd maar groter worden. En dan vraag ik me af, ja, dat rekenen we eigenlijk niet door. De schade aan onze gezondheid, ook de schade aan milieu, de gezondheid van de mensen die rondwonen, dat rekenen we niet door. Als we maar een beetje meer verdienen. Ja, dat is dan toch geen echte tegenstelling waarbij we de maatschappelijke problemen van vandaag gaan oplossen. Dan blijf je eigenlijk vertrekken vanuit het idee dat economie, meer verdienen, prioritair is boven je eigen gezondheid en die van anderen.
Ja, en vooral meer consumeren, hè?
En vooral meer consumeren met eigenlijk een aantal brolproducten, hè. Iedereen kent het verhaal. Een huishoudtoestel, laat ons maar zeggen, een mixer. Die ging 20 jaar geleden, ging die 10 jaar mee. Hè. En nu is die op 2-3 jaar soms kapot. Dus we worden eigenlijk door de omstandigheid gedwongen om weer en meer brolproducten te kopen of 2-3 auto's per gezin te hebben, elkaar de loef af te steken met zo ver mogelijk en zo origineel mogelijke vakanties. Terwijl ik denk dat dat niet de essentie is, toch de essentie moet zijn dat we herverdelen en dat die materiële welstand ons geluk bezorgt en een beter leven. Minder werken in de plaats van altijd meer te werken om meer te verdienen, meer je eigen vrije tijd kunnen opvullen. En ik denk niet dat we met het begrip koopkracht daar rond één stap vooruit gaan.
Nee, er is toch wel een zekere afbraak aan de gang. Hè? Er zijn zo hard gevochten voor zondagsrust en een maximum aantal uren werken per week. En nu kalft dat allemaal weer zo af. Maar er zijn toch ook landen, waar was het, in Finland, dat ze hadden gezegd, werkdagen van 6 uur per dag?
Ja.
Hoe doen die dat dan?
Jeff Maas, die het boek schreef rond pensioenen en die vroeger federaal secretaris was bij het ABBV, die zegt, ik heb nog nooit zulke afbraak gezien. Minder pensioenen, sneller van de werkloosheid vliegen, meer flexibiliteit, nog meer allerhande snert, jobjes die niet bijdragen tot de sociale zekerheid. Ons leven wordt eigenlijk ingepalmd en de mensen die gaan werken zijn door den duur de enigen die nog moeten bijdragen om de crisis van anderen aan het patronaat op te lossen. Ja, dan denk ik, dan moet je dat voor een deel proberen om te keren en te bevechten, maar als je dat doet met dezelfde slogan als de tegenstander, we willen allemaal meer koopkracht, dan raak je een stap vooruit. Wat ik voor sommige mensen wel begrijp, hè. Ik ben geen zoekendrager of zo, dus ik snap wel dat mensen die in de industrie, in sommige industrietakken werken, dat die meer moeten verdienen. Ik ben ervoor dat het minimumloon opgetrokken wordt. Ik ben ervoor dat een beginnende postbode bijvoorbeeld, die verdient iets van €1.200. Dus er zijn ongelooflijke wantoestanden waarbij je in de huidige tijd zegt met de kleine bedragen die uitgekeerd worden, kan je nauwelijks zelfstandig overleven. Dus mensen blijven dan langer thuis bij mama en papa of proberen samen iets te doen. Probeer maar in deze tijd een huis te huren of te kopen, dat wordt allemaal bijzonder moeilijk. Dus ik snap dat er meer centen moeten gaan naar degenen die in onze sociale zekerheid vertegenwoordigd zijn, dan de gewone mensen. Maar een algemene koopkrachtverhoging voor iedereen draagt daar niet aan bij. Integendeel, dan ga je de ongelijkheid nog vergroten.
Ja, dat is op het moment inderdaad zo voor energie. Dan kreeg iedereen ineens een premie. Ook mensen die dat, denk ik, toch niet echt nodig hadden.
Ja, dat is een... ik herinner me in mijn eigen dorp. Herzel herinner ik mij met corona ook premies die voor iedereen waren. Ja, wij gaan met 82% gaan werken. Wij zetten niet in nood. Een dokter of een architect of onze burgemeester bijvoorbeeld, die toch wel een 5000 euro netto verdiende per maand, die kregen die premie van 50 of 100 euro ook. Ja, dat is algemene verhoging van de koopkracht. En eigenlijk vergroot je daarmee de ongelijkheid en hebben die mensen dat niet nodig. Dus ik denk dat je met die verhoging selectief moet zijn. De armen moeten minder arm worden. Dus die krijgen van mijn part meer loon, meer tegemoetkomingen enzovoort. Maar je hoeft dat niet aan iedereen uit te nemen.
Ja. En wat is eigenlijk het nadeel van grote verschillen in welvaart in een maatschappij?
Oh, je krijgt een dominantie van bepaalde groepen die met alles wegraken. En de andere mensen staan erop te kijken. Hè. Deze week kwam nog in het nieuws dat voor honderden miljoenen gefraudeerd heeft en dan uiteindelijk daar een regeling voor vindt. Ja, als mensen zo dingen zien, dan geloven ze ook niet meer in wat een democratie zou kunnen zijn of in dit politiek bestel. En dat heb je overal. Je kent wellicht het begrip gentrification. Mensen, die originele bewoners die op de vlucht gejaagd worden, als ik het maar overdrijf, door nieuwkomelingen met veel centen. Denk aan Oostende, Oosterhoever, met al die luxe appartementen, etc. De originele bevolking is daar verdwenen. In eigen dorp hebben we... Maar in alle steden zie je bijvoorbeeld horeca-conglomeraten van mensen die zeer veel centen hebben. En tegelijkertijd verdwijnt het originele dorpscafé. En dat zijn de dingen die je krijgt met ongelijkheid. Plus diegenen die, dat zien we toch ook in die regering nu, plus diegenen die het meeste centen hebben. Die verwerven ook het meeste politieke macht. Waarom vliegen werklozen sneller van de dop en komt er maar niets van de grond rond de vermogensbelasting? Ja, omdat die groep het politiek voor het zeggen heeft. Zij hebben de beste politieke allianties. Zij hebben de economische macht en economische macht is altijd ook politieke macht.
Zeg, en u hebt het zo over bijvoorbeeld Oostende of dorpen die dan, waar dat de oorspronkelijke bewoning weg moet. Dat komt omdat de vastgoedprijzen zodanig stijgen dat ze het dan niet meer kunnen betalen. Maar waar gaan die mensen dan naartoe?
Oh, die verhuizen bijvoorbeeld die stoppen een café die blijven ter plaatse wonen. Maar bijvoorbeeld in de Oosterhoeverwijk, die nu ook in de actualiteit is in Oostende, dat is een oude visserijwijk. Dat waren kleine huisjes van kleine zelfstandige vissers. Nu krijg je daar een projectontwikkelaar die luxe appartementen zet aan te kopen vanaf 300.000 euro, maar de hoogste, dat gaat rond het miljoen. Ja, waar zijn die oorspronkelijke bewoners naartoe? Wie zou het weten? Misschien naar een sociaal appartement, ergens anders in de stad. Of verderop in de OPEX-wijk gaan wonen, maar zo vernietig je de authenticiteit van een aantal wijken.
Mm-hmm. En nu even de advocaat van de duivel spelen. Hè? Wat is daar dan het nadeel van? Ik bedoel, alles verandert toch altijd? Het wordt dan toch weer een ander soort authenticiteit?
Ja, alles verandert altijd, oké. Ten eerste hebben die mensen mensenrechten. Hè? En die betekenen ook dat zij comfortabel moeten wonen of de kans daartoe moeten krijgen. Als men verhuist, dan vermindert men over het algemeen zijn eigen situatie, dan verslechtert men zijn eigen situatie. Dus je krijgt dan een algemene, ik noem het een bling-bling maatschappij, van mooie kostuumpjes en rijkere mensen met tweede verblijven enzovoort. Ja, dat is niet de maatschappij waar ik wil inzitten. Je moet bijvoorbeeld eens in Oostende gaan in de kant van de stad, aan de kaai bijvoorbeeld, waar dat de visserij zit en waar dat waar wat hotelletjes zijn, moet eens kijken naar de overkant als het donker wordt. Dat zijn spookwijken. Als je op zo'n ganse toren 10 of 20 lichtjes ziet branden, dan is dat veel. Dat zijn vooral mensen die daarin beleggen, die daar eventueel een paar vakanties komen doormaken. En die de originele bevolking verjagen, want die wijk is kapot. Als je daar om 8 uur 's avonds passeert, dan zie je geen kat meer op straat.
Nee, dus dat staat allemaal voor het grootste deel van het jaar leeg dan?
Ja, die staan voor het grootste deel van de tijd leeg. En een aantal mensen zijn daar bijvoorbeeld horecazaken begonnen vanuit het idee, we gaan met ze koken voor degenen die het beter hebben en zo, maar er zijn er ook al die op hun stappen terugkeren. Die sluiten omdat dat echt een dode wijk is s'avonds. Dat is dan supermooi ingericht, hè, met lantaarnpalen van 60.000-70.000 euro stuk, maar daar komt geen kat naartoe.
Het is geen, ja.
Behalve dan naar de initiatiefjes. Hè, je hebt daar wel een aantal originele dingen nog in de vroegere vismijn. Die proberen een band uit te bouwen met de bevolking. Maar dat is verdorie moeilijk. Niemand floreert daar echt op een manier waarvan je kan denken, zo bouw je je toekomst uit en ik ga je verdienen aan mijn zaak. Nee, die mensen die daar kleine horeca dingen uit de grond stappen of VZW's die actief zijn, die worden ook geconfronteerd met die leegloop eigenlijk.
Ja. Ja, je had het over de juiste kleine zelfstandige vissers en de vissers zijn, maar zo die kleine zelfstandige vissers, bestaat dat eigenlijk nog?
Niet veel meer, hè, maar dat is een fenomeen dat we overal zien. Ik denk dat er nog een tiental boten zijn die op de kust varen. Maar dat is hetzelfde als in gelijk welke stad of dorp, de buurtbakkers, de buurtslager, al die zaken zijn aan het verdwijnen ten voordele van supermarkten of hele grote bling-bling concepten.
Ja, bij mij in de straat is, een straat verder is er nu net een klein bakkerke gekomen en dat heeft een wild succes. Dat is echt iets waar iedereen duidelijk op zat te wachten zo.
Ja, maar in een, ik veronderstel dat je in Antwerpen woont.
Dat klopt. Ik beken.
In steden zie je, ik denk dat net is die tegenstelling, stad, platteland, in steden zie je inderdaad nog dat moderne of nieuwere of sociale initiatieven, denk maar aan vegetarische restaurants en veganistische bakkers of kleine buurtwinkels die het origineel aanpakken. In steden herleven die, omdat de mensen terug authenticiteit zoeken. Maar dat is niet waar op het platteland, waar het openbaar vervoer al afgebroken is tot en met. In mijn dorp had je vroeger 6 warme bakkers, nu heb je nog 2. De lokale slager is er nog 1 in de plaats van 5. En dat is wat men voor een deel de gentrification noemt. Tegelijkertijd hebben wij sinds kort een luxueuze wijnbar gesponsord via een goedkope huurprijs door het gemeentebestuur.
Ah, bon.
Ja, daar gaat iedereen naartoe. En dan wordt er inderdaad gezegd van, ja, maar iedereen moet zich maar heruitvinden en iedereen moet maar origineler zijn. Ja, voor mij heb je overeenkomsten in de maatschappij waarmee iedereen probeert mee aan boord te nemen. Dus het is niet omdat er iemand zegt, ik ga er 7 dagen op 7 open zijn. Denk ook nu aan het nationaal, het afschaffen van de rustdag. Ja, dat is een hol concurrentiesysteem waar we toch niet allemaal naartoe moeten. En waar ook niet iedereen kan. Een bakker die met zijn vrouw of een bakkerin, met haar man, probeert iets origineel op te zetten zonder personeel, want een aantal mensen kunnen dat niet betalen. En die zijn geen 7 dagen op 7 open en laat ons alsjeblieft niet in die bitse concurrentiestrijd stappen, waarbij iedereen zoveel mogelijk moet open zijn en zo creatief mogelijk zijn enzovoort enzovoort. Misschien een rare vraag, maar kan het even ook nog een beetje gewoon zijn zo? Moet het allemaal spectaculair zijn? Moet het allemaal opgejaagd worden? Moeten we allemaal zoveel mogelijk open zijn, zoveel mogelijk werken? Nee, toch, er is toch nog een aspect in het leven dat zegt dat we ook een beetje mogen genieten en ontspannen.
Ja, naar de wolken kijken.
Ja, of paddenstoelen plukken, of in een bos gaan wandelen, of bij uw familie op bezoek gaan, of wat weet ik veel.
Ja,
dat verdwijnt een deel en voor mij, het zijn verre linken, hè, maar voor mij heeft dat accentueren op koopkracht heeft het gevolg dat ongelijkheid of originaliteit niet, of gezondheid niet meer aan bod komen. We moeten allemaal naar een bekken rondhossen om zoveel mogelijk te verdienen. Ja, sorry, maar dat is mijn systeem niet. En ik denk ook niet de wereld waar progressieve mensen van dromen. Als we van die wereld niet dromen, dan moeten we ook opnieuw op zoek gaan naar die gelijkheid. En dat zal niet zijn door koopkracht te promoten. Dat is ondertussen bewezen. Dus laat ons een bekken scherpere acties en slogans kiezen dan diegene waar iedereen bij rondloopt.
Ja, nu, ze vullen het wel anders in dan, of de motivatie is dan anders, maar het woord blijft wel hetzelfde natuurlijk, hè?
Ja.
Werd er vroeger ook niet internationale solidariteit geroepen op betogingen?
Ja, dat is inderdaad. Maar dat is ook zoiets, maar daarom kan je toch zeggen, denk ik, dat je rond Palestina en met een anti-oorlogsbeweging, dat segment inderdaad terug wakker is. Ik stel ook met plezier vast toch dat de vakbonden zich uitspreken tegen racisme en voor internationale solidariteit, tegen de oorlog in Palestina, etc. Dus ik denk dat die kant, dat aspect van ons progressief of links zijn, gaat er opnieuw ook vooruit. Maar de hardcore blijft voor mij nog altijd de economie en in het herveroveren van die economie zetten we gewoon de verkeerde slogan ervoor. Dat zegt niks. Als we met z'n allen betogen hebben, wij willen meer koopkracht. Ja, wat is dat dan? Dan weet je eigenlijk, in dit politiek bestel gaat men daar hoogstens op ingaan als het bedrag over iedereen, zoals met corona en energie, als het bedrag over iedereen gelijk verdeeld wordt.
Ja, en dus eigenlijk niet proportioneel.
Ja, dat is een... We zijn eigenlijk aan het... We zijn die slogan, de armen minder arm en de rijken minder rijk, we zijn die aan het verliezen. Door de algemene drang naar koopkracht, want dat is dan zo'n onpopulair begrip waar iedereen wel voor is op politiek vlak. Maar daarmee zet je geen onrechtvaardige recht. Daarmee help je de mens niet die te weinig verdient. Daarmee help je de mens niet die ziek is. Want die wordt dan bij voorkeur uitgesloten, ook onder het motto van de koopkracht moet verhogen, dus onze economie moet aanzwengelen, onze begroting is om zeep, dus we gaan er iets een beetje tussen aanhalingstekens profiteurs uitgooien.
Ja, waar mensen uit de boot zitten.
Voilà, waar zitten de profiteurs? Ja, dit is toch die Dat is toch de gast van die boerentoren daar die voor 150 miljoen gefraudeerd heeft. En die daar goedkoop van afkomt. Dat is toch de profiteur. Toch niet die sukkel die nogelijks wat verdient en ziek is.
Ja. Ik dacht dan nog eens... Wat mij ook heel erg opvalt, is dat er... totaal, je hoort helemaal niks meer over ontwikkelingssamenwerking of zo. Allee, vroeger was er toch ook zo een beetje een vanzelfsprekendheid dat er solidariteit was met derde wereldlanden, zal ik maar zeggen. Of landen in ontwikkeling, zoals dat dan genoemd wordt. En dat is zo precies iets, dat is zo niet meer van deze tijd. Zo.
Ja, nee, dat klopt. Hè. Maar dat hangt natuurlijk samen met die... met die visie, als je de zin verliest om solidariteit in het algemeen te promoten, of te streven naar meer gelijkheid, dan ga je je ook in het buitenland niet bezighouden met initiatieven als waterputten of maatregelen om de klimaatopwarming te bestrijden die dringend nodig zijn. Men werkt op, ten eerste op korte termijn,
mm-hmm.
en ten tweede met het idee... Een algemene verbetering van het economisch gegeven gaat ons allemaal ten dienste zijn. En de trickle-down, er vallen altijd wel een beetje korstjes van de tafel voor diegenen die niet veel hebben. Nou, ik ben niet tevreden met de korstjes die van de tafel vallen. Ik wil naar een ander systeem met inderdaad meer solidariteit.
Zijn er effectief nog mensen die met dat trickle-down-idee aankomen? En zijn er nog mensen die daarin geloven?
Ik denk het wel. Ik lees dat toch tamelijk veel in. En ik hoor dat ook tamelijk veel op café en zo. Mensen die denken van, ja, maar als de werkgever het goed heeft, of als we die economie stimuleren, dan gaan we daar allemaal beter gaan worden. Ja, dat is toch die trickle-down.
Ja.
En onze gezondheid, et cetera, die wordt naar de achtergrond verdreven. We steken meer energie in het proberen buiten te bonjouren van diegenen die zogezegd half gezond zijn en toch kunnen werken. We steken meer energie in het uit de boot gooien van mensen en dat we energie steken in het oplossen van echte gezondheidsproblemen zoals PFAS. Men gaat nu bijvoorbeeld in Antwerpen zeggen, minder in de Vermacht mag geen zwaar PFAS-afval voorlopig meer verbranden.
Ligt wel dan?
Dan gaat het naar Duitsland. Hè. Dat is op zich is dat een positieve stap. Maar wat met de gronden daar rond van de boeren die vervuild zijn? Daar hebben we geen normen voor. We hebben allerhande richtlijnen, maar geen enkele, zelfs het FAVV, die bezig is met volksgezondheid, heeft tot op vandaag niet uitgevonden welke groenten hoeveel PFAS mogen bevatten om ze nog gezond te kunnen opeten. Maar die gezondheid, dat is toch de kern van ons bestaan. En die wordt inderdaad aan kant geschoven ten voordele van de algemene economie.
Mm-hmm.
Ja. Ja, wie heeft daar het meest profijt van? Diegene die anderen voor zich te werk stelt, maar diegenen die hun lijf verhuren aan een baas, die krijgen een paar kruimeltjes mee en daarmee is het opgelost. Ten koste dikwijls van hun eigen gezondheid. Als je niet te veel ziek wordt, als je direct een goede job hebt, 's nachts werkt, want het overige systeem wordt ook herzien, dan kan je een treffend loon verdienen. Maar hoeveel mensen maken wij ziek en ongelukkig ondertussen?
Ja, we zullen ze maar niet proberen tellen.
Ja.
Oké, okay. Ja.
Ik ga me daarin op, hè. Ik voel het maar.
Ja, dat is ook niet goed voor uw gezondheid, hè.
Dat is toch iets dat niet klopt.
Nee. Oké, in ieder geval bedankt, Philippe, voor de uitgebreide toelichting bij het artikel. En jullie houden ons op de hoogte van verdere evoluties, hè?
Ja, en wie het wil lezen, kan altijd naar de website van Climaxie gaan. Dat is www.climaxie.be. En commentaar is overvloedig welkom.
Ja, het artikel heet Tegen de koopkracht en is op 15 mei. Oh nee, Friday 15 mei. Oh, is het gepubliceerd. Oké.
Okay. Ja.
Tot bij een volgende gelegenheid.
Ja, goed weekend en tot de volgende.
Dag Filip.
Dag Ees. Ciao.